Gemeente, namens uw kerkenraad wordt het volgende bekendgemaakt. De jongeren van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd voor de catechisaties die deze week weer beginnen. Dit zo de Heere wil en wij leven. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 95, daarvan de versen 1 en 2. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang, ontmoeten Psalm 95, vers 1 en 2. Gemeente, ook vanmiddag willen wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, waarna we aansluitend zingen uit Psalm 61, het laatste vers. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit, mijn geloften u betalen, menigmalen plechtig aan u toegezijd. Psalm 61, vers 7, nadat wij ons geloof beleden hebben. En in ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart. aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. Daarvan het vierde hoofdstuk in Johannes 4, waar wij met u lezen van vers 7 tot en met 21. Wij noemden nu 1 Johannes 4 vanaf vers 7, waar wij Gods woord samen lezen. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn. En die vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Gemeente, laat ons nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige en eeuwige God, ook deze middag komen wij voor uw aangezicht. Nadat wij samen vanuit uw woord hebben gelezen, bidden we om uw zegen, wanneer ook straks vanuit het woord van u het evangelie verkondigd mag worden. Als we stilstaan bij dat grote thema dat Johannes zozeer vervuld had met ontzag, met aandacht, zodat hij niet anders kon zeggen dan God is liefde. Als hij zag op uw grote gave, waar gij uw enig geboren zoon gezonden hebt in deze wereld, dan kan hij niet anders concluderen met heel zijn hart en leven, dat God daarin zijn liefde heeft geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Heren, dat zijn onbegrijpelijke woorden. Maar waar het evangelie open gaat, heren, dan komen we daaruit, waar gij op Golgotha het liefste wat u had hebt gegeven, opdat we niet in het verderf zouden komen, maar zouden leven door hem. En heren, u weet bij wie het ook betekenis in het leven gekregen heeft. Want het kan gelezen worden en we kunnen het zelf lezen, maar vaak ook met droge ogen, zonder dat we de rijkwijde, de diepte, het wonder ervan ook maar beseffen. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar laat het dan vanmiddag anders worden. Heren, geef dat uw woord onze harten mag treffen. Dat we straks mee mogen dragen naar huis toe, de week in. En dat we er niet meer van los kunnen komen. Heren, dat we onszelf gaan zien als vijanden die tegenover u staan. En onze eigen weg zijn gegaan. En als u nou niet naar ons zou gevraagd hebben, heren, o God, dan zouden wij omgekomen zijn in de eeuwige dood, maar u liet het daar niet bij. U bent nog zo groot en zo goed. U brengt ons onder uw woord. En uw woord wordt ons verkondigd. En daarin laat u zien wie u wilt zijn in de zoon van uw liefde. Wat een wonder dat er nog doen aan is. Voor de grootste der zondaren, wie we dan ook zijn, heren. Hoe ver of wij dan ook weggezonken zijn in onze zonde en in ongeloof. U roept ons ook vanmiddag nog weer toe. Wend u naar mij toe en word behouden. Heren, geef dan dat onze gedachten gevangen mogen zijn door uw woord deze middag. Dat we hier onze plaats hebben ingenomen, maar straks met aandacht en met stille verwondering mogen luisteren. En dat het ons tot aanbidding mag brengen. Dat we er verbroken onder mogen worden. En dat is toch een werk van uw geest. En daarom wij bidden van u, o Heilige Geest. Wil nog deze hof doorwaaien en wil nog grote dingen doen. Wil uw naam nog heerlijk maken, o grote Christus, opdat velen u mogen leren vrezen en dienen, aan uw voeten gevonden worden, om u te zoeken, terwijl het nog het heden der genade genaamd wordt. Heren, u hebt al zoveel arbeid aan ons ten koste gelegd, de feestdagen liggen weer achter ons, we zijn een nieuw jaar binnengegaan, er zijn zoveel diensten gehouden, en telkens was u er weer, en stond u aan de deur van ons hart te kloppen. U weet wiens hart nog op het nachtslot zit. Heren, die nog vreemdelingen van u zijn en nog op eigen benen menen te kunnen staan. Heren, wilt u ze te sterk worden. En laat ons toch zien dat we op weg zijn naar ons eeuwig huis. En dat één ding niet gemist kan worden in ons alle leven. Dat we leven leren zoeken buiten onszelf. Dat we leren bedelen aan uw troon om genade. Want u wilde toch om gevraagd zijn. En dan bent u toch nog een verhorend God. Als wij werkelijk vanuit de nood van ons hart tot u roepen. Dan wilt u niet achterblijven, maar dan spreekt u door uw woord. Geef dat er ook zo vanmiddag in ons midden mogen zijn. Met een groot verlangen in het hart. Heren, wil ook deze middag tot mijn ziel spreken. Dat we vanmiddag uw stem mogen horen. Dat alle banden die ons boeien en benauwen verbroken mogen worden. Dat we door uw genade in de vrijheid gesteld mogen worden. Verlost van slaafse angst en pijn en vrees. Om u te mogen dienen zonder vrees. Om het oog te mogen slaan op de Heer Jezus Christus. En in zijn bloed vergeving van zonden te ontvangen. Heren, u bent toch een verhorend God. U bent een wonderdoen God. Wil uw wonderen dan nog groot maken onder ons. Uw voetstappen in ons midden zetten. Ja, nog wandelingen onder ons maken. En grote dingen doen. Uw koninkrijk uitbreiden. En het rijk van Satan wil het nog vernietigen. Heren, hebben wij uw woord gelezen en misschien waren er wel veel vragen in ons hart. Want het kan soms zo moeilijk zijn. Er kan zoveel op ons afkomen. Zodat we zeggen, weet God wel van mijn droevig lot. Maar heren, u zit in de hoge hemel. En u weet van alle mensenkinderen waar ze wonen. En wat er in hun hart en wat er in hun leven omgaat. Daarom leer ons om ook met alle zorgen de toevlucht tot u te nemen. Om het u bekend te maken. En leer ons in dat vertrouwen te leven. Dat u wil, heren, dat wij alles in uw handen leggen. En dat u dan ook nabij wil zijn. Heren, gedenk zo deze gemeente. U kent ons allen, onze jongelui. Zij die op weg zijn naar de volwassenheid waar er zoveel op ze afkomt. Heren, wat kan het dan soms ook al moeilijk zijn als we nog jong zijn. Er kunnen zoveel vragen zijn waar we geen antwoord op weten. Het kan ons zo onzeker maken. Maar heren, geef dan dat wij uw woord erbij mogen nemen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat wij u zullen zoeken in ons jonge leven. Maar wees ook met hen die op leeftijd zijn gekomen. En al zoveel preken hebben gehoord. Heren, dan doorgrondt u ons hart en u proeft onze nieren. Bidden we van u, als we nog zonder en buiten u zijn. Laat het vanaf vandaag anders worden. Heren, wil er nog te sterk worden. En breng nog op de knieën. Om alle wapens uit handen te leren geven. En te capituleren. Om het van u te verliezen. En te zien dat u een goedertieren vader bent in de Jezus Christus. Die de zonde nimmer gadeslaat. Dat grote wonder. Waar de tranen gedroogd worden. En waar de ziel gered is. Waar we mogen weten, die God is ons een God van heil. Die schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Iets van die vreugde. Iets van die blijdschap. Dan mag er uitzicht zijn tot over de grenzen van deze tijd heen. Heren, zegen zo ook uw knecht vanmiddag. Ondersteun ons, geef ons een mond om te spreken. Onthoud ons de leiding van uw geest niet. En leer ons ook naar uw woord spreken. Dat het alles mag zijn tot eer van uw grote naam. Heren, zo zijn onze ogen op u geslagen. Gedenk deze gemeente. Ze is nog steeds herderloos. Wil ook op uw tijd zorgen voor een man die de gemeente mag voorgaan in de grazige weide van uw woord en leraar. Heren, wilt u hem ook aan deze plaats verbinden en wilt u geven dat ook hierin uw weg bekendgemaakt mag worden, zodat ook de kerkraad hierin wijsheid van u mag ontvangen en achter u mag aangaan. Heren, gedenk ze zo. Wees zo goed en nabij. Ja, heren, gedenk ons ook in dit samen zijn tot eer van uw naam, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Gemeente, in 1 Johannes 2 en ook in 1 Johannes 4 kunnen we lezen waaraan we de geest van de antichrist kunnen herkennen. Ik lees bijvoorbeeld in 1 Johannes 4 vers 3. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar dit is de geest van de antichrist. Luther moet eens gezegd hebben, ik wil niet meer van een God weten buiten Christus om. Wij kunnen nooit met God van doen hebben buiten de zoon van zijn liefde om. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Nu gemeente, alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is de geest van de antichrist. Gemeente, dan kan ik denken aan een godsdienst als bijvoorbeeld de islam. Het is duidelijk. We spreken dan over een antichristelijke godsdienst. Oftewel een valse godsdienst. Maar dan denk ik ook aan al die dominees die ook zondags kansels beklimmen, maar de Heer Jezus Christus niet prediken als de enige weg tot de Vader. Als de ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Want alleen door hem kunnen wij de Vader leren kennen en kan het vrede zijn met God. In Christus zien wij wie God is, gemeente. En dat heeft Johannes de apostel geleerd. En hij wil het ook ons leren. En daarom willen wij ook stilstaan deze middag bij een woord van de apostel Johannes. En dat vinden we in 1 Johannes 4, het 9e en het 10e vers, waar we lezen: hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Als thema boven de preek willen we schrijven: God is liefde. Maar voordat we daar verder over nadenken, gaan we zingen uit Psalm 68, het 5e en het 10e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer en ook het 10e gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En gemeente, in de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. En er zijn een drietal collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerkvoordij. En de derde extra collecte is bestemd voor de huur van de gebouwen. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 68 en daarvan het 5e en ook het 10e vers. Gemeente, het staat er zelfs twee keer. We kunnen ons thema twee keer lezen in het gedeelte dat wij deze middag samen lazen. In vers 8 en in vers 16 vinden wij ons thema terug. Want God is liefde. Zo lees ik. Maar wij zouden ons vanmiddag dan kunnen afvragen, ja maar Johannes, hoe kom je erbij om te zeggen dat God liefde is? Sta je wel met beide benen op de grond? Want kijk toch eens om je heen in deze wereld, wat een ellende is er toch te vinden. En je hoort dat ook vaak als je met onkerkelijke mensen in gesprek gaat, dan is meestal het eerste wat ze zeggen, ja als er nu een God is, hoe kan dat dan? Kijk eens in de krant. Iedere dag staat ze weer bol van ellende alom. En luister eens naar de nieuwsberichten. Hoe kun je dan ooit zeggen dat God liefde is? Of sla een blik in de geschiedenis. Wat er zo al in de eeuwen die gepasseerd zijn, wat er allemaal niet gebeurd is. Denk bijvoorbeeld alleen al aan een periode als de Tweede Wereldoorlog. 12 miljoen mensen omgekomen in die paar jaar. Ongelooflijk toch? Hoe kun je dan zeggen, Johannes, dat God liefde is? Hoeveel leed en hoeveel ellende is er toch? Ja, maar gemeente, hoe komt Johannes erbij om te belijden dat God liefde is? Want ik weet ook wel dat er heel veel ellende in deze wereld te vinden is. En Johannes was daar niet blind en doof voor. Maar Johannes komt tot deze belijdenis dat God liefde is. Weet u waarom? Omdat hij omgang gehad heeft met de Heere Jezus Christus. En alleen dan leer je ten diepste belijden dat God liefde is. Dat leer je nooit van een godsdienst buiten Christus om. Daarom zal een moslim ook nooit zeggen dat Allah liefde is. Nee, Allah is alleen een God die gehoorzaamd moet worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat waar je de Heere Jezus Christus echt leert kennen, gemeente, daar leer je van harte beamen en dus ook met Johannes instemmen dat God liefde is. Want wat heeft Johannes dan zoal meegemaakt met de Heere Jezus Christus? Mag ik één voorbeeld noemen? Eens was hij met zijn meester in het land van de Samaritanen. Ze waren op weg naar Jeruzalem om een van de feesten daar mee te maken. Hun aangezicht was dus als reizende naar Jeruzalem. En de zon gaat onder, de nacht valt in en ze zoeken onderdak voor de nacht in het land van de Samaritanen. Maar nergens kunnen ze terecht. Overal waar ze aankloppen, krijgen ze nul op het request. Eenvoudigweg omdat ze op weg zijn naar Jeruzalem. Blijkbaar was daar zo'n diep gewortelde haat tussen Joden en Samaritanen, zodat de Samaritanen de Joden zelfs nog geen onderdak wilden bieden als ze op weg waren naar Jeruzalem. Wat moeten ze dan op straat vernachten? En Jacobus en Johannes die stonden daarbij en ze zagen dat aan. En dan worden ze boos, ze zijn heilig verontwaardigd. Wat gebeurt hier toch? Hun meester trekt door het land en hij doet niet anders dan goed. En nu willen ze hem geen onderdak geven. En ze komen dan ook met een voorstel naar de Heer Jezus toe. Heren, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft. Ze komen dus met een Bijbels voorbeeld. Eeuwen terug is het ook gebeurd. Toen was het Elia, de man Gods, die in gevaar kwam. En hij liet het vuur van de hemel nederdalen. Nu, het gaat nu om de Zoon des Mensen. De misdaad hier is groter. Dus bovendien, Christus heeft toch alle macht. Zelfs de winden en de zeeën zijn hem gehoorzaam. Dus Wilt u dat wij zeggen dat er nu ook vuur van de hemel zal komen om deze Samaritanen, die toch zo ondankbaar zijn, om ze te verderven, om ze te verteren? Toen gebeurde het ook. Dus waarom zou het nu niet gebeuren? Het gaat nu uiteindelijk om de Zoon van de Allerhoogste, die ze geen onderdak willen verlenen. Maar gemeente, wat lezen we dan in de Bijbel? Maar Jezus zich omkerende bestraft hij hen. En hij zeide: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Nee, gemeente, geen vuur vanuit de hemel. Tenminste, nog niet. Want dit wil niet zeggen dat Jezus nooit zal komen met vuur vanuit de hemel. We weten toch ook van hem dat hij straks zal wederkomen. Op de wolken des hemels en alle oog zal hem zien. Dan zal zijn wan in zijn hand zijn om zijn dorsvloer te doorzuiveren. De tarwe zal ingezameld worden in de hemelse schuren, maar het kaf zal alsdan met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Jazeker, onze God zal komen en rondom hem zal het zeer stormen. Als het lam op de witte troon gezeten zal zijn, als hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden, dan wel. Maar nu niet, als het gaat om zijn eerste komst naar deze aarde. Jezus kwam niet in vuur naar deze aarde, maar hij kwam als kind. Gelegd in de kribbe. Arm geworden daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Hij kwam nog niet als rechter. Zo zal hij straks komen. Maar hij kwam nu als redder, niet om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Johannes heeft dus iets anders gezien in de omgang met zijn meester. Hij zag Jezus door het land gaan, goed en goeddoende, bewogen met verloren mensen, bewogen met de schapen van het huis van Israël die verstrooid waren en geen herder hadden. Ja, Christus, Johannes heeft een ander vuur zien branden. Een vuur van liefde in de ogen van Christus, toen hij tranen stortte over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Och Jeruzalem, dat gij ook nog in deze uw dag zou bedenken wat tot uw vrede is dienende. In die ogen van Jezus brandde een vuur van liefde dat zich niet liet blussen. En Johannes heeft ervan geproefd, ja, in en door Christus heeft Johannes geleerd dat God liefde is. Want hij zegt dan ook in onze tekst: hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. God heeft iets van zijn liefde laten zien. Liefde moet blijken, gemeente. Mensen gebruiken soms de mooiste woorden. En ze doen de grootste beloften. Maar als het erop aankomt, dan geven ze maar al te vaak niet thuis, gemeente. Nu, gemeente, het kwam er ook op aan. En God liet het er ook op aankomen. En God gaf ook daadwerkelijk zijn Zoon. De Messias is niet alleen beloofd onder het oude verbond, maar is ook daadwerkelijk gekomen. God heeft zijn Zoon gezonden. Hij heeft hem niet gespaard, zegt Paulus, maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. In de volheid van de tijd is hij gezonden in de wereld, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. God gaf zijn Zoon op de tijd van Gods welbehagen. Nu zegt Johannes: hierin wordt nu de liefde van God geopenbaard. Hierin komt de liefde van God aan het licht. Als God ons zijn Zoon geeft, daarin zien wij nu de liefde van God schitteren op de meest verheven, heerlijke wijze. De Heere had al zoveel gunsten en zegeningen aan de wereld en aan ons mensen gegeven. Veel zou ik kunnen noemen. Maar
Al die daden van Gods liefde die wij zouden kunnen noemen, komen nu als het ware in de schaduw te staan van deze daad van Gods liefde. Als ik bijvoorbeeld denk aan de schepping, dan kunnen wij de schepping noemen een daad van Gods liefde. Hoe heerlijk was het paradijs niet, de Hof van Eden. Wat ontbrak daar eigenlijk aan? En de Heere gaf deze hof aan de mens, opdat we daarin zouden leven en daarvan zouden genieten, ten einde de mens God zou dienen. Dat was de bedoeling. Was dat geen liefde, gemeente? Als God de mens zo'n hof geeft, die zo heerlijk is. Bovendien, als de mens gevallen is in zonde, de Heere blijft toch nog deze wereld verdragen. Hij onderhoudt zijn schepping nog steeds tot op de dag van vandaag. Is dat geen daad van Gods liefde? De Bijbel leert ons, hij laat het regenen over bozen en goeden. En hij doet zijn zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij geeft je nog gezondheid. En als je dat mag hebben, wees daar maar dankbaar voor. Zo vanzelfsprekend is dat niet. Hij geeft je nog eten en drinken. Ook dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Wat geeft de Heere ons allemaal nog? Het zijn allemaal zegeningen. Onverdiende zegeningen. Gunsten die God ons nog geeft. En als het gaat om zijn volk Israël, dan heeft de Heere ook zijn dienaren gezonden. Profeten. Die zijn woord onder het volk brachten. Was ook dat geen daad van de hoogste liefde? En toch, hoe heerlijk al deze daden van Gods liefde ook zijn, ze halen het niet bij de daad van Gods liefde, namelijk het zenden van zijn Zoon. Daarin werd de liefde van God op de meest verheven wijze zichtbaar. Want daarmee gaf God immers het liefste wat hij had. Hij gaf daarmee zijn enige geborene. Hierin werd de liefde Gods geopenbaard op een wijze zoals dat nog nooit eerder was gebeurd. En daarom zei Jezus ook tegen die nachtdiscipel, Nicodemus, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Let op, gemeente, wat er staat in mijn tekst. Hierin werd de liefde van God geopenbaard dat hij zijn enige geboren zoon zond. God zond zijn enige geboren zoon. Het gaat hier om een titel waarin liefde doorklinkt. Net als dat wij van iemand zeggen, hij of zij, ze is wel enigst kind. En daarmee wil je eigenlijk aangeven, ze zullen maar wat gek met hem of haar zijn. Misschien wordt hij wel een beetje verwend thuis. Want hij is maar de enigste. Ze zullen wel heel erg zuinig zijn op hem of haar. Als het gaat om een enigst kind. Nu, het gaat hier ook om Gods enigst kind, gemeente. Als ik op rouwbezoek moet gaan, omdat er een kind is overleden, wat grijpt dat in? Wat brengt dat veel pijn en verdriet met zich mee? Wat moet er dan een scheur zijn in je leven? En wat moet daar dan ook een pijnloos verdriet ook gevoeld en ervaren worden, waar een ander niet in kan komen, die dat nooit meegemaakt heeft? Maar als ik daar ben, gemeente, en er wordt vervolgens ook gezegd, ja, maar dominee, het was ook mijn enigst kind. U voelt wel, dan is de pijn mogelijk nog dieper en nog feller. En zo is het hier ook, als Johannes zegt, denk erom, God gaf zijn enig geboren zoon. Het moet ons wel door merg en been gaan. Het is immers de Zoon des Vaders, die van de eeuwigheid was in de schoot des Vaders. Die gaf God. Daarmee gaf God alles. Wat had de Heere nog meer kunnen geven? Kun jij dat zeggen? Daarmee gaf God, zo kunnen we het ook zeggen, daarmee gaf God zichzelf. God gaf zijn enige geboren zoon. Nu, is dat geen liefde dan? Is het dan vreemd als Johannes tot 2 toe zegt in dit gedeelte, God is liefde? Nee toch? Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat ons God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft. Zo lees ik. Ja, maar waar zond God zijn zoon dan naartoe? Want God heeft zijn zoon toch gezonden? Gemeente, God zond zijn zoon in de wereld. Er staat eigenlijk in de kosmos, waarin wij ademen, de atmosfeer waarin wij verkeren. In die wereld zond God zijn zoon, die verkeert in de sfeer van demonen en dood, een vijandige wereld. Een wereld die in het boze ligt, ook dat nog. Een wereld waar de overste der wereld, de duivel, zijn tyrannieke bewind uitoefent, gemeente. Een wereld die vanwege de goddeloosheid soms wel uit haar voegen lijkt te barsten. God zond zijn zoon naar deze barre en kille gewesten van moord en doodslag, leugen en bedrog. De heerlijkheid van zijn vader heeft hij verlaten om in deze wereld zijn voetstap te zetten. Onder ons zal hij zijn. Ja, hij zal zelfs zijn in de handen van moordenaren, van misdadigers, die hem naar de kruispaal zullen leiden. Een gemeente, dit maakt het wonder nog des te groter. God zond zijn enige geboren zoon. Maar hij zond hem ook in de wereld. En het wonder wordt nog groter. Want wat zegt Johannes erbij? Hij zond zijn zoon in de wereld en hij deed dit jegens ons. Dat moet toch zeker een bron van verwondering zijn. Voor Johannes, maar voor allen die de Heer Jezus Christus van harte lief gekregen hebben. Dit moet het wonder nog het grootst gemaakt hebben, dat hij nu gekomen is voor mij, dwaze, vuile zondaar. Opstandeling die ik ben. Gekomen. Niet om vrienden te bezoeken, maar om vijanden met God te verzoenen. God zond dus zijn zoon, het liefste wat hij had, in deze wereld. Ja, zegt Johannes, jegens ons zondaren. Opstandelingen die van God afgeweken zijn. En God deed dat niet zomaar. Nee, de Heere deed dat met een heerlijk doel. Want wat lees ik dan in mijn tekst? Opdat wij zouden leven door hem. Gemeente, vergeet het nooit. We kunnen alleen maar deel hebben aan het leven door Jezus Christus. Een hoofdstuk verder in 1 Johannes 5, daar kun je lezen. Het 12e vers, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dan kun je heel wat menen te hebben en heel wat laten zien aan godsdienst en ga zo maar door. Maar de schrift leert mij, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En gemeente, wat heb je dan wel, als je het leven niet hebt? Ja, zeg je, maar ik leef toch, ik adem in deze wereld. Dat is waar. Maar dat is niet het leven waar Johannes het over heeft. Dat is geen leven uit Christus. De Heere laat je nog in zijn goedheid, in zijn langmoedigheid. Verdraagt hij je nog. Maar je ligt wel onder het oordeel van de dood. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat geldt nog steeds, gemeente. En de Heere laat ons nog. Waarom dan? Omdat hij niet wil dat je verloren gaat, maar dat je tot bekering zal komen. Maar het leven, waar de schrift het over heeft, het leven dat nooit meer sterft, dat heb je alleen als je Christus toebehoort. In leven en in sterven. Want hij heeft gezegd, ik ben de opstanding in het leven. En wie in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid, gemeente. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven, opdat wij zouden leven door hem. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Kan dat dan zomaar, zou je misschien vanmiddag zeggen? Nu gemeente, dan gaat Johannes verder. En vandaar ook dat wij vers 10 vanmiddag ook bijnemen. Want wat in vers 9 gezegd wordt, wordt in vers 10 als het ware nog wat verder uitgediept. Nader verklaard, zou je kunnen zeggen. Er is sprake tussen vers 9 en vers 10 van een bepaald soort parallelisme. Wat in vers 9 aan de orde komt, komt in vers 10 nog een keer aan de orde. Maar dan gaan we een stapje verder. We gaan wat dieper. Er worden nog wat zaken nader uitgelegd, zodat we ook begrijpen waarom. Maar eigenlijk staat in vers 10 precies hetzelfde als in vers 9. En wat lezen we dan in vers 10? Hierin is de liefde. En je zou er dan bij mogen denken, hierin is de liefde jegens ons geopenbaar, want dat bedoelt hij. Hij bedoelt hetzelfde te zeggen als in vers 9, maar het gaat nog wat dieper, namelijk hierin is die liefde die jegens ons geopenbaard is, en hij gaat verder, want denk erom, die liefde die komt niet bij ons vandaan. Het is niet zo dat een mens hierop zat te wachten, laten we dat niet denken. En dat de mens er naar uitzag. En dat de mens erom vroeg. Nee, zegt Johannes. Hierin is de liefde tussen haakjes jegens ons geopenbaard. Niet dat wij God lief gehad hebben. Dat is geen evangelie verkondiging. Maar dat hij ons lief heeft gehad. Integendeel, gemeente. Geloof maar gerust. Het hart van Johannes heeft hier iets sneller geklopt. Zijn hand heeft gebeefd toen hij dit aan het papier toevertrouwde. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Als het daarvan zou moeten komen en als het daarvan zou af moeten hangen, dan zou er nooit geen heil en nooit geen redding voor de mens meer te verwachten zijn. Nee, gemeente. Deze liefde vindt haar oorsprong niet in ons mensenhart, dat verdorven is vanwege de zonde. Maar hij heeft ons lief gehad. Zo ligt het. Wij zijn gewend om te zeggen, liefde moet van twee kanten komen. En dat begrijp ik ook wel, als je met elkaar wilt trouwen, dan moet er liefde van twee kanten zijn, want anders gaat het niet goed. En daarom heb je ook een poosje verkering, zodat je elkaar wat beter leert kennen. En dat je weet, ja, ik heb liefde voor die ander. Ik wil samen met hem of met haar het leven door. Liefde moet van twee kanten komen. Maar als het gaat om het evangelie, gemeente, dan gaat het om eenzijdige liefde wat betreft haar oorsprong. Het gaat hier om de liefde van God. Het komt bij God vandaan, gemeente. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Nee, God keek naar de mens. Maar er was niemand die naar God vroeg. Er was niemand die God zocht. Wij gingen onze eigen weg, gemeente. Zo was het ook Adam. Toen God in de hof kwam. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Ze verstopten zich voor de Heere. God riep. Adam, waar zijt gij? Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar hij heeft ons lief gehad. Integendeel, wij worden vijanden genoemd en hebben God de oorlog verklaard. En hoe boordevol zit een mensenhart van nature met eigen liefde en met allerlei zaken die niet deugen. En let bovendien op, als Johannes zegt, niet dat wij God lief gehad hebben, dan sluit hij zichzelf daarbij in. Dan wijst hij niet alleen naar een ander dat hij zegt, ja, die en die, zij hebben natuurlijk God niet lief gehad. Nee, zegt hij, met insluiting van zichzelf, niet, moet je nagaan, de apostel der liefde Johannes. Hij zegt hier, niet dat wij God lief gehad hebben. Dat heeft Johannes blijkbaar geleerd. Niet hij en niet wij, in het meervoud gezegd, maar God heeft ons lief gehad. Ik herinner mij, de voorbereiding van deze preek, een gesprek dat ik eens had met een medestudent in Utrecht. En we hadden samen gesproken over het evangelie. En Gods woord in deze wereld. En dat vijanden met God verzoend moeten worden. En hij zei tegen mij, ik begrijp maar niet hoe je zo kunt denken. Hoe kom je erbij om te zeggen dat wij vijanden van God zijn? We zijn theologiestudenten. We bedoelen het toch goed? Hoe kunnen wij ooit vijanden zijn van God? Nu gemeente, let op Johannes. Met recht een theoloog. Door God geleerd. En wat heeft de Heer hem geleerd? Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar hij heeft ons lief gehad. Dat is nou juist het grote wonder. Wat hij niet kan bevatten. Dat God nu liefde heeft voor hem. Voor zondaars. Voor misdadigers. Dat is toch niet te begrijpen? Dat God bijvoorbeeld liefde ook had voor een Saulus van Tarsus. We kennen hem. Die religieuze fanaat. Die erop uitging met brieven van een Sanhedrin naar Damascus om de volgelingen van Jezus te binden en ze voor het gericht te slepen. Maar God werd hem te sterk. Hij werd neergeveld. Wie zijt gij? Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Onbegrijpelijk. Dat God hem verkoos en ook daadwerkelijk in zijn hart greep, opdat hij het evangelie van Christus zou brengen onder de heidenen. Nee gemeente, dan zouden wij Gods toorn verwachten. En nu maakt de Heere zich bekend, ook vanmiddag, als een God vol van verzoening en vergeving, in de Zoon van zijn liefde. Dan mogen wij horen van Gods onpeilbare liefde. Dan schrijft Paulus in Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem dan niet alle dingen schenken? Gemeente, wij zouden de uitgieting van Gods toorn verwachten vanwege onze zonden. Maar nu onthult God zijn liefde. Nu geeft God zijn zoon. Want nu wordt ook dat tweede wat verder uitgediept. Waarom zond God zijn zoon in deze wereld? Waarom? In vers 9 staat het al. God zond zijn zoon in de wereld. Maar waarom dan? En zijn zoon gezonden heeft, vers 10. Tot een verzoening van onze zonden. Zond God zijn zoon als een ambassadeur in deze wereld. Om het maar weer goed te praten. Tussen God en mens. Zoals bijvoorbeeld de president van de Verenigde Staten. Zijn ambassadeur naar het Verre Oosten. Naar het Midden-Oosten zendt. Om Palestijnen en Israëlieten weer rondom de tafel te krijgen. Was dat het doel van Christus' komst naar deze aarde? Is hij een middelaar die het goed moet praten? Nee, gemeente. Hij is een middelaar die het ook daadwerkelijk goed maakt. En daar zie je wat anders. Nee gemeente, hij kwam niet naar deze wereld om hier eer en aanzien te verwerven, maar om de onderste weg te gaan. Hij heeft het zijn discipelen ook bekend gemaakt. Bijvoorbeeld toen hij sprak over de gelijkenis van het tarwegraan. Zo moet de zoon des mensen gezaaid worden in de donkere aarde zoals dat tarwezaad. En daar zal het ontbinden en sterven en alzo zal het vruchtbaar zijn. Nee gemeente, hij brengt niet het leven zonder meer mee vanuit de hemel. Maar hij zal het leven verwerven. Door zijn bloed te storten op Golgotha. Hij is het die het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Door zijn eigen leven te geven. Zal hij leven verwerven voor de zijnen. En Johannes gaat dan ook in vers 10 wat dit betreft een stap verder. Want God heeft zijn zoon gezonden. Maar met welk doel dan? Wat was dan zijn opdracht? Wat was dan zijn missie, gemeente? Hij is gezonden, zegt Johannes, tot een verzoening voor onze zonden. En als hier het woordje verzoening gebruikt wordt, dan denken wij aan die bok. Die op grote verzoendag uitgekozen werd. Om geofferd te worden. Hij werd geslacht. En het bloed werd opgevangen in een schaal. En daarmee ging de hoge priester naar binnen. In zijn ene hand het reukwerk, in de andere hand de schaal met bloed, want hij kon alleen voor God komen in de weg van het bloed. En zo is Gods toorn gestild en zijn gramschap geblust, want zonder bloedstorting is er geen vergeving, gemeente. Nu Christus, hij is het Lam Gods, geslacht van voor de grondlegging der wereld. Hij is die bok. Hij zal met zijn bloed een volkomen offer brengen. Hij zal met één offer aan de volkomen heiligen, degene die door hem tot God gaan. Gemeente, wij zouden eeuwig om moeten komen vanwege onze zonden. Maar nu wil Christus staan in de plaats van zondaren. Hij kwam om zijn rug te buigen onder een schuld die hij niet gemaakt had. Een vreemde schuld. Hij zal ze wegdragen. Hij zal zijn bloed storten tot een volkomen verzoening. Om mijn schuld en zonde te bedekken. En zoals nu de eerstgeborenen van de Hebreeën in Egypte veilig waren achter het bloed. Alzo is er nu ook veiligheid achter het bloed van Christus. Het bloed van het Lam. Heb je al leren schuilen in zijn wonden, gemeente? Heb je daar je toevlucht genomen? Ben je aan die fontein gekomen? Met al je schuld en met al je gebreken en met al je zonden, gemeente. Leren schuilen bij hem onder zijn vleugels. Gemeente, hierin heeft Johannes de liefde God zien schitteren. Op een onafvolgbare wijze. God spaarde zijn eigen zoon niet. Nee, gemeente, daar was geen vuur om Johannes te verteren. Er was geen vuur om de Samaritanen te verteren. Maar weet u waar wel vuur was? Het vuur van Gods toorn werd gezien op Golgotha. Waar Christus aan de vloekpaal genageld werd. Daar stond Johannes. Samen met Maria, de moeder van Jezus. En toen, zelfs toen, dacht Christus aan de zijne. Toen hij zei, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij zei dat tegen Johannes. Gemeente, wat een onpeilbaar diepe liefde. Daar heeft Johannes gezien. Op Golgotha, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dat moet je toch verbreken. Dan ga je toch met Johannes instemmen. Dierbaar lam van God, dierbaar kind, o stof van vreugde. Zo heeft Johannes ontdekt en geleerd dat God liefde is. Want de straf der ongerechtigheid die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar onze eigen weg. Doch de Heere deed al onze ongerechtigheden op hem aanlopen. Gemeente, is dat geen wonder dan? God is liefde. Ja, Johannes heeft ontdekt dat die liefde wezenlijk bij God hoort. Zoals ook zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. Het zijn ook deugden, eigenschappen die wezenlijk bij God horen. Maar Johannes denkt hier in het bijzonder aan de liefde van God. Daar heeft hij zoveel van mogen zien en ervaren. Van die onuitsprekelijke liefde van God. Ja, gemeente, dan moeten wij toch opnieuw denken aan Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In die gave van zijn zoon, daarin heeft Johannes Gods onpeilbaar diepe liefde gezien. U ook? Als ik nou eens aan u mag vragen. Hebt u ook wel eens iets van Gods goedheid ervaren in uw leven? Ik vraag dat wel eens. En als ik bij oudere mensen kom, dan zeggen ze wel eens, ja dominee, het is me nog zo'n voorrecht. En daar zie ik toch wel iets van Gods goedheid in. Dat we nog samen mogen zijn. Al zoveel jaren. Dan zeg ik, ja dat is waar. dat is ook niet vanzelfsprekend, dat is ook een groot voorrecht. Maar toch, ik zou een ander antwoord willen. Of als ik het aan jongelui vraag. Heb jij wel eens iets van Gods goedheid ervaren in je leven? Ja, eens was ik ernstig ziek. Iedereen vreesde voor mijn leven. En toch, ik mocht weer beter worden. Daarin heb ik toch iets van Gods goedheid gezien. En dat is waar, dat is ook een daad van Gods goedheid. Dat heb je niet verdiend. Wat een voorrecht dat je er nog mag zijn, dat de Heer je weer gezondheid gaf. En toch, ik zou graag een ander antwoord willen horen. Weet je van de praktijk van Psalm 130, Psalm 116 en ga zo maar door. Heb je voor Gods aangezicht gestaan, besmeurd vanwege de zonde. Het zou verdiend zijn als God nooit meer naar je omzag. Maar Hij zag op je neer. Je mocht zien op het Lam van God en vrede vinden in zijn bloed. Daarin heb ik Gods liefde gezien. Mag je daarmee instemmen, zoals Johannes het hier ook zegt. Hierin heb ik de liefde van God gezien. Hierin is de liefde van God ook jegens mij geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon ook voor mij gezonden heeft. Gemeente, want daar gaat het om. Ja, maar zegt u, dominee, u hebt het dan maar over de liefde van God vanavond. Maar als God in je leven komt, dan krijg je toch eerst te maken met de toren van God die je rechtvaardig verdiend hebt vanwege je zonde. Dat is ook waar, gemeente. Maar is dat dan geen liefde van God? Als God ons laat zien dat wij in groot gevaar zijn en dat het nodig is dat wij de toevlucht nemen door het geloof tot Hem om gered te worden uit dat grote gevaar. Als mijn kinderen in gevaar verkeren, dan zal ik er toch ook alles aan doen om ze dat duidelijk te maken. Of als ik iemand anders tegenkom die in groot gevaar is, en ik waarschuw de ander, dan doe ik dat toch niet omdat ik de ander haat, gemeente. En zo is het ook de Heere, die aan de deur van ons hart staat te kloppen, die ons onze zonde laat zien. En ook dat is een daad van Gods liefde. Maar toch, ten diepste leer je Gods goedheid en Gods liefde pas zien als Hij je brengt op Golgotha. Als God je laat zien wat Hij nu gedaan heeft in de Zoon van zijn liefde. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dan leer je zingen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot der wolken boog. Gemeente, dan vertelt elke ademtocht mij en jou en u dat God liefde is. Dat we er nog zijn, is een bewijs van Gods liefde. Dat we nog kleding hebben. En dat we nog voedsel hebben. En dat we nog onderdak hebben. Het zijn allemaal bewijzen van Gods liefde, gemeente. Maar waar komt het nu op aan? Dat we de liefde Gods in Christus gaan bekennen. Die liefde die de kennis te boven gaat. Zoals ik daarvan lees in Efeze 3. Dat ik aan zijn kribben kom. Dat ik mijn eigen leven leer verliezen. Om het in Christus terug te vinden. Dat ik aan zijn voeten kom. Om mijn schuld te belijden. En de gerechtigheid van Christus te ontvangen. Mij toegerekend. Om niet gemeten. Want vergeet het nooit. God is liefde. Maar buiten Christus is God een eeuwig vuur, een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Waarom dan, dominee? Weet u waarom? Omdat God de zonde niet kan verdragen. De minste zonde nog niet. En buiten Christus kunnen wij niet met God van doen hebben. Dan moeten we voor eeuwig omkomen. En daarom, we zijn onderweg. Straks zullen we staan voor zijn troon. En daarom ook vanmiddag klinkt de oproep, schik u om uw God te ontmoeten. Hoe zal dat moeten? Hoe zou dat kunnen, gemeente? Als we niet geborgen zijn. Als we geen deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. Dan komen we voor eeuwig om. Maar nu wordt het evangelie nog uit de doeken gedaan. Nu worden wij nog gewezen op die liefde van God. Geopenbaard in de Zoon van zijn liefde. Opdat wij de toevlucht tot hem zouden nemen. Om hem te leren kennen. Gemeente, moeten wij dan niet zeggen. Vanmiddag, o liefde des vaders. Dat hij zijn Zoon zond. O liefde des Zoons. Dat hij gewillig was. Om deze weg te gaan en zijn leven af te leggen. En die prijs te betalen die ik nooit betalen kon. Maar ook liefde van de Heilige Geest. Om daar mijn hart voor te openen. En mij te leren wie Christus is. Ja, wie God is in de Zoon van zijn liefde. Buiten Christus een verterend vuur. Maar in Christus een liefderijk vader. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft. Let wel, zijn enig geboren Zoon. Opdat wij zouden leven door hem. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We gaan het samen zingen, gemeente, de avondzang, het 7e vers. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, niets kan erger zijn. En geen zonde zal ons ernstiger aangerekend worden dan wanneer wij ons hart verharden onder uw woord, onder dit lieflijk getuigenis, als we ons blijven verzetten tegenover zoveel liefde van uw kant. Want u bent het vanavond die ons nog steeds weer zijn vriendschap biedt. U roept het ons toe, heden dan zo gij zijn stem hoort. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Dan zullen we straks te maken krijgen met gekwetste liefde, met uw toorn. Als er dan geen liefde geloofd wordt, dan blijft er niets anders over dan uw toorn. Heren, wij hebben uw woord gehoord, opdat het ons op de knieën zou brengen, om u te zoeken terwijl we er nog zijn. Want u laat zich nog vinden. U bent een belovend God en een waarmaker van uw eigen woord. Geef dat uw kinderen vertroost zijn geworden, opdat ze meer en meer u mogen kennen en de Zoon van uw liefde. En heren, wat is het dan nodig dat wij onszelf ook kennen, zoals Johannes het ook beleed, niet dat wij hem lief gehad hebben, om even later toch te beleiden, wij hebben hem lief, maar dan wel omdat hij ons eerst lief gehad heeft, als vrucht. Heren, wat kunnen we dan veel leren van uw woord? Heren, wil onze harten er maar voor openen en ons verstand verlichten, opdat we de wonderen van uw wet en uw woord
zullen bespeuren. Heere, heb dank voor wat u gaf. Achtervolgend met uw zegen, ga met ons ook in het verdere van deze avond. Geef ons nog een goede zondagavond, waarin uw woord ook in de gezinnen centraal mag staan. Heer, en wees ook met ons in de week die we ingegaan zijn, en ieder op de plaats waar u ons gesteld hebt, als de scholen weer beginnen, de vakanties voorbij zijn, dat we ook daarin uw hulp en uw wijsheid nodig mogen hebben. Heer, wilt u dan met allen zijn die het ambt van opvoeder uit uw hand ontvangen hebben, op een plaats mogen staan waar ze met jongeren te maken krijgen, dat ze ook dat werk mogen doen in afhankelijkheid van u. Verlegen om uw zegen en om uw nabijheid. Heren, wil zo ook met ons zijn als we straks opnieuw uw woord mogen bedienen. Gooi ons aan met kracht uit de hoogte. En heren, leer ons om op u te letten, altijd weer. Zegen ons zo en verzoen onze zonden. En zie ons aan in de zoon van uw liefde. Alleen om zijnentwil bidden wij dit van u uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.